Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Zondagavond 1 november en live vanuit de Dag en Nacht Studio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers. En zo zaten we plots in november en is het einde van het hertekende wielerseizoen nu echt in zicht. Nog maar een weekje strijden de matadoren om het rood in de Spaanse arena, waar vandaag de mythische Angliru op het programma stond. Noem ons vervaarlijke nieuwlichters, maar in het rijtje dingen die mogen blijven na de corona, mag de walgelijk steile klim zonder publiek er blijven. Geen maloten die per se een selfie willen maken met de kop van het peloton, geen irritante meelopers meer in een pandapak zonder billen, gewoon zwoegende renners, sacrale stilte en tomeloos genieten van de prachtige omgeving. Winnaar werd vandaag een Brit die ons deed terugdenken aan de slotscènes uit Love Actually, waarin de Britse Ginger Colin Frizzles, God of Sex, na langdurig falen in eigen land zijn liefdesgeluk besluit te zoeken in de Verenigde Staten. Enfin, we dwalen af. Victorie vandaag op het kleinste molentje. For you, how do you say bottle? Carthy.
Dik 3 uur gekoerst in een heerlijke etappe. Koers van start tot finish. Het is een Brit die gaat winnen op de Angliru. Schrijft daarmee geschiedenis. Wordt de eerste Brit die hier aan het feest zal zijn in de voetsporen van Alberto Contador en co. Hoe dicht komen ze hier nog? Ze zijn in elk geval bij Martin gekomen. Koes en Roglic. 300 meter nog. Kan hem niet meer ontsnappen. Geen mist, geen publiek. Een gewijde, zalige stilte voor een overwinning in de geschiedenisboekjes. Hugh Carthy is de naam. Education First, de ploeg. Heerlijke overwinning, de mooiste uit zijn carrière. Hij temt het beest van Asturië. De winnaar op de Angliru is Hugh Carthy, de Brit.
I wish I could be in the south of France.
Sorry, France.
In the south of France, sitting right next to you.
Willem.
Jonne.
Bonsoir.
Bonsoir. We zijn weer met z'n tweeën, hè?
Ja, zeker. Tet-a-tetje.
Tet-a-tet.
Tim kreeg van zijn internet- of tv-provider een enkeltje oertijd
Ziggo,
dit weekend.
Ziggo heb hem genakt.
Ja. Dus hij heeft gewoon het hele weekend kregen wij appjes van Tim. Gebeurt er nog wat? Ja. Hebben jullie nog een Twitter-update status?
Tim gaat dus verhuizen naar buiten de A10.
Ja, en dit is dan je straf.
Ja.
En geen daar, internet.
Nee.
En tv.
Ziggo besluit dan onmiddellijk om je internet af te sluiten.
Ja, dat krijg je ervan.
Ik vind het wel leuk weer eens met z'n tweeën.
Ja, Tim. Ik moet eerlijk zeggen, ik werd ook een beetje moe van Tim, hoor. De hele tijd het aanvoelen, dat verstehen.
Ja, op een gegeven moment kunnen we het weer gewoon even over feiten hebben. Het is wel fijn, hè?
Ja, minder gevoel.
Sluit je aan bij het genootschap Vervaarlijke Nieuwlichters die vinden dat klimmen ook prima zonder publiek af kunnen?
Zo, ja, ontzettend. Ik zat vandaag te kijken en er is één moment dat ik ineens dacht, oh ja, verhip, er is geen publiek.
Ja.
En dat was heerlijk. Want, en het moment was namelijk dat er wel ineens één iemand stond. Die ook dan een beetje mee ging rennen. Met, wel met een mondkapje, een beetje dikkig ventje.
Oh, ik dacht dat je die andere bedoelde. Er stond er nou nog één die letterlijk alle bidons naar zijn hoofd gesmeten kreeg.
Dat heb ik gemist.
En dat was heel grappig.
Ah, die heb ik even.
Dat echt een binnen na de kopgroep een tas vol bidons al. En toen dacht ik, al die hele bus moet nog komen, joh.
Die is gewoon een vet zware taak om al die bidons mee te nemen. Hoe was het op de berg? Ja, zwaar, man. Ja. Zwaar, echt. Kilo's bidons mee moeten nemen.
Ja. Ja, wel mooi. Ja. Maar heb jij nog andere dingen bedacht die je graag nog zou willen handhaven na de corona?
Nou, ik denk dat we het vorige keer al wel hadden aangestipt. Mm. Maar ik vond het wel heel erg prettig dat de Vuelta zo laat is.
Ja.
En eigenlijk dus dat de Vuelta en het WK zijn omgedraaid.
in een positie op de kalender.
Ja.
Ik vind de Vuelta zit gewoon altijd te kort op de Tour.
Ja.
Daar moet ik echt nog even bij komen. En voor een WK is dat makkelijker. Het is één dag. Ja. En toch een heel ander type koers. Daar ga je toch altijd heel makkelijk voor zitten. En ik denk renners ook. Die kunnen zich echt opladen voor een WK. En voor een Vuelta. Ja, ik denk dat de Vuelta er ook goed aan doet. Omdat hij dan meer mensen krijgt voor wie het echt een doel wordt. In plaats van, de Tour ging niet zo lekker. Of ik ben gevallen in de Tour. Nou, dan ga ik de Vuelta maar rijden. Maar nee, gewoon frisse renners. Ik denk toch ook altijd wel jonge talenten. Dat vind ik ook wel heel erg leuk om te zien.
Zeker.
En gewoon
extra karakter. Want die herfst duurt zo wat.
Ja.
En
ja,
dat is een beetje de combinatie, vond ik. Dus wat me opviel van dus een berg zonder publiek, is dus ook nog dat je gewoon de omgeving veel beter ziet.
Ja.
Het is in één keer, het is prachtig.
Ja, sowieso.
En dat is natuurlijk, dacht ik, ja, maar dat geldt natuurlijk voor de Alpen en de Pyreneeën ook. Maar daar zien we nooit iets van, omdat er allemaal zoveel volk staat.
Ja, nou, maar die panda's,
ja,
die zijn
die mis jij wel.
Ja, die mis ik wel. Dat zijn echt unieke beesten.
Ja.
En die zijn heel schaars ook.
Panda's zonder billen.
Panda's zonder billen, ja, zeker. Omdat ze toch nooit seks hebben.
Goed, nog eventjes dan het laatste puntje uit de inleiding. Love Actually. Ik weet dat jij een welke film was het ook alweer?
Wedding Crashers.
Wedding Crashers. Maar Love Actually heb je ook gezien?
Love Actually heb ik gezien, ja. Ik ben af en toe een goede romcom. Eigenlijk alles met, hoe heet die? God. De ultieme Brit.
Hugh Grant.
Ja, Grant, hè. Ja. Grant.
Of Colin Firth.
Ja, Hugh Grant kan ik wel echt waarderen.
Ja?
Ja.
Oké. Okay.
Vooral toen hij natuurlijk werd aangehouden voor...
Ja, zeker. Ja, precies. Ja. Ja.
Maar ja, nee, ik zag het wel. Het was... Waar je op doelt natuurlijk is Hugh Carty.
Lange, slungelige Brit.
Ja. In mijn appgroep wordt hij de kaastengel genoemd. De
kaastengel?
Ja. En dan niet met twee essen, want dat is zo'n gedraaide die je bij de bakker koopt. Maar een kaastengel, mm-hmm, dat is dus met één S.
Ja.
Dat zijn van die kaastengels die je in de frituur doet.
En die heet kaastengels?
Ja.
Oh, naar vingers?
Ja, naar vingers.
Oh, okay.
Ja, ja, dus dat scheelt een S. En dat scheelt dus ook de wereld.
Ja, want... ik hou het voorlopig bij Colin Frizzle, God of Sex. Dat is bijna voor you, Carthy.
Ja, nee. Het was wel lelijk tegen lelijk, hè, vandaag.
Ja, ik op een gegeven moment namen ze Dan Martin in close-up.
En daarna Hugh Carty.
Dan Martin, ja, maar het was natuurlijk... Hugh Carty kwam er lekker uit deze vergelijking.
Nee, ja, zeker, maar...
Holy shit, tuurlijk, Dan, dacht maar, ik.
In het land der blinden was dit, hoor. Ja, één oog was hier letterlijk koning.
Ja, ik wende mijn hoofd af. Het was echt heftig. Hey, lekker.
Lekker. Gerben Thijssen.
Ik mag al zeggen dat Gerben Thijssen, denk ik, met dank aan onze podcast, de stap heeft gezet van E-artiest naar D-artiest.
Ik heb zoveel reacties gehad op Gerben Thijssen. Het is echt. Ik heb hem thuis natuurlijk laten horen.
Zeker.
Mijn vriendinnetje luistert gek genoeg niet alle podcasts, mm-hmm, die ik maak. Nogmaals, walgelijk.
Ja,
maar dit had
dus
ik
dit
even...
hoort ze ook niet. Dus
nee,
niet
daarom.
Dus
ik had dit even los laten horen. En toen zei ze, hoe schrijf je Thijssen? Mm-hmm. Dus ik liet het zien en zei, ik ga toch even kijken of dit familie is van mijn beste vriendin. Ze kon het niet uitsluiten.
Okay.
Dus,
maar dan de wielrenner of de zanger?
De zanger.
Okay.
Nee, ja, echt veel leuke reacties op Gerben Thijssen.
Ja, het is een oeuwurm, hè? Het blijft maar hangen in je hoofd.
Ja, veel mensen vonden het een lekker nummer.
Snap ik wel.
Ja.
Goed.
Hoe laat schakelde je in?
Nou, ik had echt de perfecte timing. Want ik had niet eens in het spoorboekje gekeken. En ik zette de tv aan, gewoon op gevoel.
Ja?
En we zaten nog in de geneutraliseerde zone.
Ja, dan weet je dat het einde seizoen, dat je echt goed lekker erin zit.
Ja, dat je
het
te pakken hebt. Hè?
Ja, ja,
ja.
Ja.
Nee, ik had er wel natuurlijk een beetje natuurlijk ingeschat van, zullen we laat beginnen? Want het was maar een korte etappe.
Ja.
En dus ik had zo berekend, zo na 3,5 uur of zo, zoals we erover doen. Dat is volgens mij iets korter nog zelfs.
Ja.
Maar ik heb de geneutraliseerde zon. Dus ik heb alles gezien.
Lekker.
De eerste Julius van den Berg vlucht tot de laatste druppel.
Lekker.
Ja. Ja. En jij?
Ja, ik ben bij Julius van den Berg in slaap gevallen. En toen werd ik wakker op de voorlaatste berg. Dus dat was heerlijk. Ik had echt ik had ochtenddienst vanochtend.
Ja.
Dus Julius stond om 7 uur, was er wel klaar voor. En ze wou ook echt onmiddellijk naar buiten en zo.
Ja,
ja, dat is verschrikkelijk voor mij. Ik sliep om 2, denk ik. En dus toen zet ik Renate en José aan. En toen langzaamaan gingen die oogjes...
Ging je indommelen.
Heerlijk.
Ja, ik had iets langer nodig.
Ja.
Ik heb Julius nog uitgebreid kunnen bewonderen. Ja. Hey, we komen zo op terug. Ja. Op Julius van den Berg. En alle jong Nederlands talent dat zich laat zien hier. In deze Vuelta. Eerst eventjes naar de gehonoreerde aanvragen tot rectificaties.
Nou, en moesten we niet iets vieren?
Oh ja, 3 miljoen downloads.
Ja.
Ja, downloads, luisterbeurten heet het volgens mij tegenwoordig.
Want dat vind ik een schitterend woord.
Ja, want het is dan Spotify streams en downloads. En het is een technisch verhaal. Maar vroeger waren we iets minder streng dan nu. Dus nu zijn we super streng in wat tellen als een download. Maar 3 miljoen staat er gewoon een cijfertje dan in Art19.
Ja, dat is wel
vond ik heel vet. Ik zat er heel lang op de azen.
Ja, ja, gefeliciteerd Willem.
Dank
goed
je.
Gedaan.
Dank je. Jij ook, Jonne.
Dank je wel. Jij echt, ook, Tim.
Echt veel, 3 miljoen.
Ja. Ja.
Dat is, goed. Veel.
Ja, 3 miljoen.
Ongeveer 3 miljoen.
Ja.
Ja. Goed. Gehonoreerde aanvragen tot rectificaties.
Yes.
We hadden er in ieder geval één van Steven Peters. Die was onderdeel van een brede coalitie van andere mensen die deze specifieke rectificaties indienden. Waaronder IFOG ook bijvoorbeeld. Maar Steven Peters schreef... Geachte heren bankzitters, bij deze dien ik een officieel voorstel in tot rectificatie. In de vorige aflevering strooiden jullie terecht met lof voor de weerbare adelaar van Trbolje. Spreek uit Trbolje. Primoz Roglic, de adelaar van Trbolje.
Trbolje, denk ik.
Jullie noemden hem de Slovaakse kampioen. Ja, jullie, ik. Ik zal het boetekleed meteen aantrekken.
Sympathiek van je.
Daar zal Primoz niet blij mee zijn. Maar onze ex-Slovaakse kampioen Peter Kopstoot Sagan ook niet. En die zou ik maar beter niet kwaad maken. Maar ik snap de verwarring om 2 redenen. Roglic, eerste reden, reed op het moment van uitzenden rond in de groene trui. Tot voor dit jaar het bijna exclusieve eigendom van de eerder genoemde Peter de Grote. En 2, Slovenië en Slowakije worden wel vaker verward. Zeker omdat niet alleen de namen, ook de vlag sprekend op elkaar lijken. Waar je op de Slovaakse vlag een wapenschild vindt met 3 heuvels, geen bergen, met een zilver patriarchenkruis op de middelste heuvel, zie je op het Sloveense wapenschild 3 bergtoppen, bergen, geen heuvels, van de Triglav. Spreek uit, Triglav. De hoogste berg van Slovenië die in de Julische Alpen ligt. Hé, de Julische Alpen.
Ja, mooi.
Genoemd naar je dochter. Ja, genoemd naar Julius Caesar. Oh, jammer.
Ah, wat een pet.
Ja, tenzij jouw dochter ook genoemd is naar Julius Caesar.
Zeker, wij zijn groot fan thuis. Ave trouwens, Willem.
Daarom dat het shirt van Roglic echt wel mooi is, want de 3 toppen van Triglav vertegenwoordigen het grote blauwe vlak op zijn shirt. Het ultieme eerbetoon aan de hoogste berg en de nationale trots van Slovenië. Over de culturele en nationalistische beledigingen die jullie gemaakt hebben ten aanzien van het Sloveense volk, maak van jullie gerust, Jonne, zal ik me niet uitspreken, maar Sloveense vrouw zal er vast niet mee kunnen lachen.
Oh, dat is ongelukkig.
Niettemin, vriendelijke groet, Steven Peters.
Heb ik veel Slovenen beledigd?
Ja, je beledigt altijd wel volkeren. Dus ik denk dat de Slovenen ook een keer aan de beurt zijn
dat
geweest.
Dat is wel waar. Kijk, je merkt ook aan mijn reactie nu dat het niet persoonlijk is. Dat ik gewoon iedereen beledig.
Ik probeer nog te zoeken naar... Ik maak deze fout ook, merk ik, in gewoon gesprekken over koers ook nog steeds heel vaak. Dat ik Slovenië en Slowakije door elkaar... Hussel. Of ik moet er in ieder geval altijd even over nadenken wie nou uit welk land kwam.
Ja,
en ik heb nog steeds niet echt een ezelsbruggetje voor. Dus daar sta ik voor open. Als mensen een goed ezelsbruggetje hebben om dit te onthouden.
Die vlaggen lijken ook echt rammend veel op elkaar.
Ja, en de namen. En het ligt al een beetje in dezelfde hoek van Europa.
Ja.
Het is echt ingewikkeld.
Ja.
Goed. Hadden we er nog meer? Jonne.
Ja, van Pieter van der Akker.
Oké. Okay.
Mannen, vrij vroeg in de podcast hoorde ik Willem zeggen... geef mij maar een lekker heftige bruine trippel, Jonne. Op het moment dat Jonne eindelijk een keer kon genieten van een IPA als liefhebber... of is dat natje echt alleen voor de show... viel me dat toch een beetje tegen van je, Willem. En trippel is namelijk zeer zelden bruin. Volgens mij heb ik dat toen ook gemompeld. Mm-hmm. Want een dubbel... Jij zei
dat ik de dubbel en de triple door elkaar
Wees blij dat je geen darter bent, Willem, trouwens.
Ja, dat is zeker zo. Op meerdere redenen ben ik blij dat ik geen darter ben.
Die komt namelijk door het volgende. Tijdens het brouwproces wordt de bron van zetmeel, gerst, tarwe, haver, speld, etc. verwerkt tot mout, gerstemout. En samengevoegd met water, zodat het een beslag wordt. In dit beslag komen suikers vrij uit de bron van zetmeel die vergist kunnen worden en dus worden omgezet in alcohol en koolzuur. En om het verschil uit te leggen tussen dubbel, trippel en quadruppel is mout belangrijk. En trippel is namelijk licht van kleur, omdat het geen gekarameliseerde suiker in de mout bevat. En dat is waarom ik ook dubbels niet lekker vind trouwens. Het is vaak te zoet. Mm-hmm. Dubbel is daarentegen donker van kleur, wat betekent dat de mout die gebruikt is ook donker van kleur is. Dat kan door de mout te drogen en licht te branden. Voor er een verzoek tot rectificatie op mijn verzoek tot rectificatie komt, er heten wel donkere trippels te bestaan. Ik ben deze zelf echter nog nooit tegengekomen.
Ja.
En bij ons in de appgroep van met de boys van Het Skoers,
ja,
waar ook een hele hoop
alcoholisten
bierliefhebbers in zitten.
Het was hetzelfde debat.
En werd ook gezegd dat donkere trippels vaak mislukte quadruppels zijn.
Ja.
Nou,
ja,
ga er maar aan staan. Maar dit boetekleed wat jij dus al had aangetrokken, mm-hmm, dat kan je nu even lekker helemaal kan je lekker in wentelen.
Ja, maar er zijn dus wel donkere trippels.
Ga je hier nou beroepen? Heb jij ooit een donkere trippel gedronken?
Nee, maar ik had wel eentje gegoogeld laatst. Nee joh, ik weet niet. Ik ben geen bierkenner. Ik riep ook maar wat.
Ja, jij bent meer van de champagne.
Precies. Ja. Ja, daar kun je me... Nou ja, niet, je kunt me nergens 's nachts voor wakker maken.
Nee?
Maar champagne misschien. Goed. Ik wil nog eentje, want het zijn natuurlijk niet allemaal rectificaties. We maken niet alleen maar fouten. Vaker, en dat is ook echt leuk. Dus ja, we vroegen net om het ezelsbruggetje om Slowakije en Slovenië uit elkaar te houden. Daar hou ik me voor aanbevolen. Maar we kregen ook nog een heel goed idee, vond ik. Dat ons misschien wel gaat volgend jaar wel een toerzege gaat opleveren. Dus die ga ik even voorlezen. Dat was van Maarten Smakman. Die schreef: ik pleit ervoor om dat jullie in het aanstaande Zwarte Gat Iwan Spekenbrink, Richard Plugge, Marijn Zeeman of Michiel Elijzen eens serieus aan de tand voelen over het onderwerp tactiek. En daarbij heeft hij twee vragen. Vraag 1. Hoe en door wie worden de beslissingen genomen tijdens de koers? Is dit letterlijk vanuit de ploegleiderswagen, midden in de toch al zo grote chaos van de volgerscaravaan? En 2. Waarom hebben teams geen control room, net als bij de Formule 1, waar aan de hand van real-time data met vooraf bepaalde opties in de hand calls worden gemaakt? Needless to say dat ik niet de teams door de mangel wil halen. Het gaat om het op tafel krijgen van de juiste vragen en het verkennen van antwoorden. Zou een leerzame, vruchtbare betekenis voor ons als volgers kunnen zijn, naar mijn idee. Als wielervolger ben ik ervan overtuigd dat er bij meerdere luisteraars veel vragen en oplossingen en ideeën voor het oprapen liggen. En met die ideeën van al die luisteraars is het een tamelijk koud kunstje om de optionaliteit van de Nederlandse ploegen te vergroten. En daarmee, en dan zijn we weer terug bij Nassim Taleb. En mooi, de antifragiliteitstheorie, de winstkansen. Een stukje wisdom of the crowd waar iedereen beter van wordt.
Ja.
Nou, vind ik dit sowieso, dank voor je mail. Maar ik vond dat idee van een control room
echt ontzettend goed.
Goed idee.
Ja, ik heb zelf afgelopen tour in een volgauto gezeten.
Ja.
Ik zou je niet kunnen vertellen wat er die dag gebeurd is in mm-hmm koers. Wie er gewonnen heeft. Ik gok iemand van Astana. Want hè, als het chaos is, is het... Maar ja, je krijgt gewoon...
Schitterende ploeg trouwens.
Schitterende ploeg. Je krijgt gewoon heel weinig mee. Het is chaos. En als je dan ook nog beslissing moet nemen... Met hartslag 100 zoveel. Want ook in die auto's gaat het rammend hard.
Ja.
Je moet overal op letten. Tuurlijk ben je wel met z'n tweeën. Maar je hebt ook helemaal niet heel goede ontvangst of zo natuurlijk. Nee. Zeker in bergetappes niet. Dus er is wel een iPad in ieder geval was bij ons in de auto. En je hebt de koersradio.
Om de koers op te kunnen volgen.
Ja, om TV. De koers op te kunnen volgen. Ja. Dan heb je ook nog de koersradio. En je hebt nog je eigen radio. Dus je bent met zoveel dingen bezig. En laten we wel wezen... De beste plek om koers te kunnen volgen is...
Ja, achter de televisie.
Inderdaad.
Ja, nee, maar daarom dacht ik ook... Want ik kan me voorstellen dat dit tot een aantal jaar geleden... best ingewikkeld moet zijn geweest. Weet je wel, dat je al die verschillende datastromen... zeg maar bij elkaar op één plek brengt, real time en zo. Maar inmiddels is de techniek toch wel zo ver gevorderd... dat dat super makkelijk zou moeten kunnen, zou je zeggen.
Tuurlijk.
Moet toch kunnen dat je als je straks... dat je gewoon op het hoofdkantoor van Jumbo-Visma... gewoon drie hele slimme mannen of vrouwen hebt zitten... die eigenlijk gewoon de calls maken voor heel veel verschillende koersen. Omdat ze gewoon de tv zien, de data van de renners binnen zien stromen, die de renners ook op een computertje hebben staan, bijvoorbeeld.
Ja.
Van tevoren weten hoe mensen... Ik dacht, dit
het
is...
Het lijkt me echt...
Dit moeten we toch voorleggen aan
Zeeman?
Ja.
Of Elijzen?
Klinkt weer zoiets als... Het is eigenlijk zoiets volslagen logisch, wat dan eigenlijk nog niet in het wielrennen is, omdat het zo'n conservatieve sport is. Omdat we altijd, zeg maar, in de ploegleidersauto het besluit nemen. Maar wat je zegt, er is eigenlijk geen slechtere plek om besluit te nemen dan in de ploegleidersauto.
Het is gewoon chaos.
Ja.
Chaos en je, dat rijden is ook echt, echt moeilijk.
Ja.
Natuurlijk, ik zat niet in een ploegleidersauto, maar ja, we hebben gewoon 3-4 bijna aanrijdingen gehad.
Ja.
En dan is het echt zo, dan is daarna weer even zo, wow, oké. dit ging echt heel, heel bijna goed.
Ja.
Ik vind het echt een fantastisch idee.
Ja, ik ook. Dus... Ik vond het zelfs zo'n goed idee eigenlijk, dat ik twijfelde of dat ik het wel in de uitzending moest noemen. Omdat ik dacht, ja, dat zul je zien dat de Ineossen dit dan oppikken. Ja. En hiermee gaan lopen.
Quickstep ook luistert.
Ja, precies.
Petlef.
En daar gaan we.
Ja. Zou die al aangifte hebben gedaan?
Petlef. Ja. Het zou kunnen. Hij ging ook gewoon nog steeds all-out op die sprint van Bennett en Akkerman. Hij houdt gewoon vol dat hij gelijk heeft.
Ja, dat is toch echt verschrikkelijk.
Wat een droeftoeter.
Ja. Ja, mooi woord. Mooi gezegd.
Ja, goed.
Maar hij is wel van harte welkom nog steeds hier aan tafel.
Had je gezien wat hij gezegd had in zijn reactie?
Nee.
Over Sjaak Klootvis.
Oh ja, ja.
Hij ging ook nog dat argument geven. Dat het hem niet interesseerde wat Sjaak Klootvis uit Achterhoek op Twitter over hem te zeggen had.
Want Sjaak Klootvis uit Achterhoek heeft maar 3 volgers.
Ja, en hij heeft 50.000. Woehoe! Echt te gek. Ja. Laten we die strijd inderdaad voeren.
Ja.
Volgens mij heeft het scores er al meer. Moet je nagaan.
Meer dan Petlef?
Die zouden dan meer autoriteit hebben dan Petlef.
Ja, maar dat hebben ze misschien ook wel.
Ja, dat is waar. Enfin, laten we naar de koers gaan.
Ja.
Maar niet voordat we opnieuw een natje hebben geopend.
Oeh, ik hoop op een triple.
Nou, het zou kunnen, want hij is niet...
bruin. Donker? Bruin?
Nee, het is een Belgische krachtige blond. Maar ik weet niet of dat nou een dubbel of een triple is.
Een blond, is meestal gewoon
een gewone,
ja.
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 Oké. Okay. Ja, de Hapkin heet hij. Ken je dat?
Nee.
Genoemd Hapkin is een bijnaam van graaf Boudewijn de Zevende van Vlaanderen.
Oh?
Ja. Heb jij ooit de podcast De Bourgondiërs geluisterd toevallig? Van Bart van Loo?
Nee, hij is me wel meerdere malen aangeraden.
Ja, en, is echt heel leuk.
Dat is volgens mij een blunder dat ik dat nog niet heb gedaan.
Ja, nou, weet ik niet. Het is niet per se het is niet een soort actualiteitspodcast.
Nee, 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 maar gewoon een mooie
over geschiedenis. Geschiedenis is
morgen
ook nog, zeg ik altijd maar.
Voorspellen is de toekomst, Willem. Hey. En nou jij weer.
Ja. Dat gaat dus over
helemaal
de...
van slag, hè?
Ja, ik ben helemaal van slag.
Door deze schitterende one-liner die je zomaar zelf uitvalt.
Die zou die keer zomaar bedenken. Maar de Boudewijn de Zevende van Vlaanderen. Ik weet niet of dat hij in die podcast voorkomt. Maar het gaat wel helemaal over zijn familie en de graven van Vlaanderen en zo.
Okay.
Van de Bourgogne.
Leuk.
Dat is heel erg leuk. En Hapkin is dus was zijn bijnaam. En daar is dit biertje naar genoemd. Dit Belgisch krachtig blond. En hoera, Dutch Darth Vader was present om hem te recenseren.
Wat heerlijk.
Ja. En hij had ook nog, vond ik, altijd zijn best gedaan om de recensie. Want hij schrijft bloemig zoet, redelijk zacht, maar in de nasmaak iets bitterder en licht droog. Ik proef banaan, licht hoppig zoet en inderdaad een hint van kauwgomballen smaak. Maar dan wel op een goede manier.
Gelukkig ja. Dutch Darth Vader.
Hubba bubba, denk ik dat hij bedoelt. Alleen een te sterke alcoholische nasmaak, dat mocht wel minder. Licht moutig, wat zoete geurend, een directe concurrent van Leffe is het eerste wat in me opkomt. En dat is best een compliment. Nou, Dutch Darth Vader, het was niet het eerste wat in je opkomt, want er staat in regel 5. Wazig geel, medium koolzuur, kleine schuimkraag. Hey.
Ja, daar is hij.
Ja.
Ja.
Dutch Darth Vader, al met al 3,4 sterren.
Hey, Dutch Darth Vader is een Leffe-fan, hè?
Ja. Ja, dat is wel
hebben we eigenlijk, want op een gegeven moment was een van onze Twitter-volgers...
Ja, die was op het spoor.
Dutch Darth Vader op het spoor.
Ja, ik heb daar niks meer van gehoord. Ik zal hem daar deze week even op attenderen.
Ja,
mocht hij luisteren, laat even weten wat de stand van zaken is.
Ja, en als je hem dus op het spoor bent en je hebt die even in de buurt, maar krijgt hem niet te pakken, dan kan je misschien, zoals vroeger, zo'n lokken met allemaal leffes. En dan zo'n hele grote doos met zo'n stok eronder. En dan trek je het zo, tak, op het moment dat je dat masker dan ziet.
Ik heb wel meteen, ik deed hem open en ik rook meteen wel. Ik had meteen wel die flart van een kauwgombal. Ja, die is nu al misschien alweer vertrokken.
Nou, ik snap wel wat je bedoelt. Maar het is, hij is wel een stuk sterker dan een kauwgombal, heb ik het idee.
Ja. Ja.
8,5%.
Ja.
Nou.
Nou, proost. Hapkin.
Blij dat ik nog niet gedronken heb vandaag.
Op Dutch Dart Veder.
Ben je aan het eind Larry.
En zijn, ja. zijn wederopstanding in de podcast. Goed. De koers.
Ja.
Even de stand van zaken in de Vuelta sinds afgelopen donderdag waren we voor het laatst.
Ja.
Overwinningen van Roglic. Een hele mooie afgelopen vrijdag.
Ja, dat was een opvallende, vond ik ook.
Ja.
En even voor de liefhebbers.
Mm-hmm.
Woensdag is eenzelfde type aankomst. Dus dat zou zomaar weer eens een schifting van de wacht kunnen zijn. Maar daarvoor laat
schifting van de wacht?
Wisseling van de wacht.
Je bedoelt dat er dan wiens wacht wordt er dan gewisseld?
Nou, dat het rood weer teruggaat naar
maar Turbo Primus. Hij heeft hem toch al dan? Dan heeft hij tijd al gereden.
Oh ja, ja. Nee, ja. Touché, Willem. Touché.
Touché. Maar een leuke theorietje.
Ja.
Roglic, ja, hele mooie overwinning. En houdoe.
Houdoe.
Ja.
Ja.
Vond ik leuk.
Ja, vond ik ook. Ja. Toch een beetje een ongelukkig seizoen, hè?
Heel ongelukkig, maar ik denk dat hij dit wel... hij was ook erg blij toen hij over de finish kwam.
Ja, geloof jij nog in dat hij een rondrenner kan worden?
Nee.
Nee, hè?
Ik geloof wel dat hij... ik denk dat hij zijn wedstrijden moet uitzoeken. Hij is natuurlijk zo'n vedergewicht en hij kan echt wel... dat zag je ook bij deze aankomst. Dat hij op dit type aankomst is hij echt... Ja, hij is natuurlijk echt een springveertje.
Ja.
Dus dat moet hij wel kunnen. En ik zou niet, als ik hem was, zou ik niet gaan focussen op die drie weekse koersen.
Nee,
gewoon mooie klimetappes uitzoeken en dan gaan. Maar zijn Willem wel klaarstomen om de opvolger van Pinot te worden?
Ja, hij is een beetje toch een beetje de Franse hoop in bange dagen.
Ja.
Want wat zit er achter hem nog? Niet zo veel, hè?
Martin.
Ja.
Maar ja, is ook niet... Ja. Parapentre, volgens mij verwacht ze ook wel veel van.
Die shampoosen.
Ja, ja die, er zijn er wel een paar hoor. Daar, ja. Maar het is niet. Andere landen heb ik het idee meer soort een bredere voorraad aan talent dan Frankrijk heeft.
Nou ja, eigenlijk zijn een beetje. Dat is best een gekke trend. De traditionele wielerlanden, Frankrijk, Spanje, Italië.
Ja.
Daar zit achter de huidige generatie.
Ja.
Zit gewoon heel weinig.
Nee,
ik las een interviewtje met Contador. Ja. Die,
nou, wou ik net over beginnen.
Leuk interview trouwens.
Ja.
Leuk wielerflits.
Ja.
En die tipte nog wel twee jongens. Hij heeft een opleidingsteam.
Ja.
Maar hij zei ook van ja, het gaat natuurlijk een beetje met golven. Maar er gebeurt te weinig in Spanje aan wielrennen. Dus hij maakte zich wel zorgen. Italië is helemaal mager eigenlijk. Als ik kijk naar ronde renners in ieder geval.
Ja, met Liedewijn natuurlijk nog over.
Ja. En Frankrijk eigenlijk ook. De toonaangevend Duitsland. Groot-Brittannië nu.
Scandinavië veel, hè?
Scandinavië, ja.
Ja.
Dus Denemarken, goed. En toch ook Nederland. Maar ja, we zullen toch wel echt moeten gaan oogsten.
Ja. Ja, maar het is er ook wel weer leuk dat je ook wel weer een nieuwe... Ik kreeg wel weer een nieuwe Colombia. Hoop deze afgelopen week. Ook met Nederlands talent.
Ja.
Het echte aantal jongens die zich echt lieten zien.
Ja.
En dat was echt tof. Maar Roglic en Gaudu wonnen dus twee etappes. Dus even, waar zitten we nu in de Vuelta? We zitten dus aan de vooravond van de tweede rustdag. Die is morgen. En eigenlijk het zwaartepunt, van tevoren bedacht. Je hebt de bergen natuurlijk. Hè, de Angliru van vandaag. Dat zou een belangrijke scherprechter worden. Maar iedereen kijkt er ook al met een schuin oog naar dinsdag. Tijdrit van 33 kilometer. Met een klein klimmetje op het slot.
Zo, heb je gekeken naar die klim?
Ja, hij staat volgens mij gecategoriseerd als derde categorie.
Ja, omdat hij maar 1,8 kilometer is.
Ja.
Maar
het is niet een planche de Belfier of zo.
Nee, maar
zal
er zitten ook niet stukken... ja, maar toch, er zitten stukken van 29% in.
Oké. Okay.
Dus gewoon, het is echt een flinkert. Dus de eerste half...
Maar 1,8 kilometer kun je wel ontploffen.
De eerste 500 meter is 10,6. Dan 500 meter 15,5. Dan 500 meter 16,4. En de laatste... 13,3.
Hmm.
Dus ik had net met een vriend van mij over, die zelf fanatiek fietst. En ik zei, ja, wisselen of niet? Hij zei, ja, sowieso wisselen, anders dan sta je op een gegeven moment stil.
Yeah.
Maar ja, het is wel heel kort. Ik ben heel erg benieuwd.
Ja, want met een wissel, volgens mij hadden we op de planche de Belle 4 gezien dat je 15, 20 seconden zo verliest. Hè?
Ja.
Dus dat is natuurlijk op 1,8 kilometer is wel echt... Ja. Veel.
Ja, zeker. Maar ja.
Het is echt een tweetje. Nou ja, goed. Dat zal, waarschijnlijk is het goed te berekenen. Misschien zal het dan wel geen twijfel zijn.
Ja, ik ben benieuwd. Leuk.
Ja, maar goed, daar, dus dat is morgen en of dinsdag. En, maar vandaag gingen we dus over de Angliru. En dat was interessant. Nou ja, we begonnen eraan. We zeiden al van, we haakten in op het moment dat, Julius van den Berg en Roux, Anthony Roux, van, ook van Française des Jeux, ja, toch? Die gingen er vandoor. Was eigenlijk, ik vond het echt knap van Van den Berg dat hij wegkwam. Want het ging super hard. Ja. Iedereen wilde weg. En hij was eigenlijk de enige met Roux samen die het lukte.
Ja.
En dat had onder andere te maken met het feit dat hij echt hard reed.
Ja, hij is ook gewoon een hardrijder, toch?
Ja.
Dit is wel, dit kan hij wel.
Ja, maar hij heeft een, ik was heel blij dat hij zichzelf, heeft hij een automatische contractverlenging gehad. Net als iedereen bij EF Education. Ja,
sympathiek.
Ja, dus dat hebben de Volters had dat gedaan omdat ze salaris hadden moeten inleveren tijdens de coronacrisis.
Ja, iedereen die salaris heeft ingeleverd is automatisch verlengd.
Ja, precies. Dus ik ga er een beetje vanuit dat dat ook voor hem geldt. Ja. Maar wat een beetje was natuurlijk, dus dat hij had wat lang nodig om op gang te komen, leek het, in het profpeloton. Om hem, dat we hem echt een keer zagen. En dit is eigenlijk een van de eerste keren dat ik hem echt zijn neus aan het venster zag drukken. En echt iets dat ik dacht, oh ja, ik snap wel waarom ze bij IF iets in je zien.
Ja, ja, het is wel de vraag van welke kant hij opgaat.
Ja.
Ik zou zeggen klassiekers, toch?
Mm-hmm. Ja, Parijs-Roubaix en zo dacht ik meteen. Ja. Maar dat is ook een beetje cliché, omdat iemand groot en zwaar is.
Ja, ja, nee, dus... ja, fijn om hem weer te zien. Want hij kwam als een goede belofte over naar de grote mannen.
Ja, samen met Menno Haanstra. Schrijft een reeks verhalen over de opkomst van Fabio Jacobsen en zijn mattie Julius van der Berg.
Ja, ja.
Waren, nou ja, in ieder geval dit jaar in ieder geval een boeiend interessant hoofdstuk aan gaat worden toegevoegd. Ja, ook ik zeker. Zo.
Ja, het zou leuk zijn om hem een keer te spreken.
Ja, dat dacht ik ook, ja.
In een podcast.
Ja, hij is ook net vader geworden volgens mij. Dus hij heeft genoeg te vertellen dit jaar.
Ja, ja, mooi.
Dat is leuk. En dus ik vond het leuk dat hij erbij zat. En eigenlijk, zij waren met z'n tweeën op kop. En vervolgens kwam er een hoop bij. Guillaume Martin en Perichon van Cofidis. Stannard en Edmondson van Mitchelton Scott. Luis Leon van Astana. Madrazo. Wat raad zo. Ik kan hem nog steeds niet goed tegen als ik hem zie.
Nee, snap ik.
Tosh en Kobe Goossens van Lotto Soudal. Kobe Goossens werd toch ook wel een beetje benoemd als de hoop van België voor de grote rondes?
Natuurlijk hij die niet genoemd mag worden. Nou, maar
het is in ieder geval fijn dat je meer smaak hebt. Hè?
Ja, Kobe.
Kobe.
Ja, zou die vernoemd zijn naar?
Na?
Bryant?
Oh, ja. Nou, ja, goh. Ik hoop het.
Ja, zou leuk zijn toch?
Ja.
Kobe Gosens.
En dat zijn broer LeBron heet. Dat zou ik echt tof vinden.
Ja, of Shaquille. Zoals de zoon van Persie.
Oh ja, zo. Ja.
Heet Shaquille. Awesome.
Kan gewoon, hè?
Ja.
Erviti, de oude krijger van Movistar. Wisniewski van CCC. Ryabushenko van UAE. Schillinger, Roux, Cataneo. Cameron Wurf.
Ken ik niet.
Nou, dat is een leuk verhaal. Cameron Wurf van Ineos.
Ja.
Die hebben ze opgepikt omdat Kirienka in één keer met pensioen ging.
Ja, en, verplicht pensioen.
Ja, die had hartklachten of zo, ja, zoiets. Ja. En moest stoppen met fietsen. En toen had Ineos in één keer een plekje over. En Cameron Wurf was met ze mee op trainingskamp gegaan. Hij was een oud profielrenner, inmiddels omgeschot tot triatleet. Die bleek dat hij enorme vermogens kon trappen. En toen hebben ze gezegd, ja, eigenlijk zoeken we gewoon een type Kirienka die gewoon lang op kop kan rijden. Jij hebt alle kwaliteit om dat te kunnen doen. Ja. Dus ja, wil je niet gewoon tekenen bij ons? En toen komt Cameron Wurf dus weer terug in het... Maar is het ook bizar, want dat is ook meteen bij Ineos, weet je wel? Ja. Het is ook niet zomaar... Nou ja, goed. Ja. En dus die mag dus nu de Vuelta rijden. Het leuke is dat hij dus in wielerprono 0 punten kost, Cameron Wurf. Want hij heeft niks gepresteerd vorig jaar.
Ik neem aan dat je hem hebt geselecteerd.
Jazeker. Garcia, Nans Peters en Julius van den Berg dus. En zij hield het eigenlijk vol tot aan de Alto de Cordal. Dat was de voorlaatste beklimming van de dag. Ze bleven iedere keer op schootsafstand. Hè? Dus rond de 2,5, 3 minuten maximaal volgens mij dat ze kregen, die groep.
Ja, kijk niet naar mij. Ik was aan het slapen.
Jij was aan het slapen. Dit is ongeveer het moment dat ik mijn dutje zakte.
Ja.
Dus zeg maar, toen ik wakker werd, toen was de kopgroep uit elkaar gespat. En dat was onder meer onder invloed van Guillaume Martin. Die voor zijn bollentrui iedere keer wilde de punten sprokkelen.
Buitengewoon lelijke bollentrui trouwens.
Ja, inderdaad.
Ja, ja, ik snap. De, ja, volgens mij die bolletjestrui uit de Tour, dat is door een of ander chocolademerk, toch?
Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk wel de classic.
Ja, maar wat hier dan het idee van is.
Ja, ja. Ja, nou ja.
Het is gewoon een bergje.
Het is meer gewoon een blauwe vlekken op een wit shirt.
Ja.
Ja, ja, bergjes, dat zou.
Doe gewoon bergjes.
Ja, is voor iedereen meteen duidelijk waar, ja, die voor staat. Ja. Ja, dit is wel waar. Ja, een goede tip.
Ja, ja, Guillaume Martin, dus die gaat hem denk ik ook wel winnen.
Hij staat ver voor, ja. Ja, dat verbaasde me. Maar ja, ik was een beetje kwijt. Er zit niet zo'n groot verschil, lijkt het, tussen de wat je op de Angliru krijgt en voor een willekeurige andere berg in de Vuelta. Nee. Het lijkt erop dat in de Tour zijn die verschillen volgens mij veel groter. Tussen de buitencategorie en de vierde categorie.
Ja, maar hij heeft wel meer dan twee keer zoveel punten dan de nummer twee Carapaz.
Hij rijdt wel heel leuk, hè? Hij rijdt wel voortdurend in de aanval, Martin.
Ja, maar dat is ook wel een beetje uit armoede geboren, toch? Ja. Hij kwam hier voor een klassement.
Ja. Nou ja, maar goed, als dat dan niet lukt.
Hij rijdt bij Cofidis, dus dit is toch hun
Hij is iedere dag in de aanval. Volgens mij de afgelopen drie dagen zit hij iedere keer in de kopgroep.
Dat is waar, dat moeten we hem nageven.
Ja, Cataneo en Luis Leon Sanchez, die bleven eigenlijk als langste over. Dat waren echt de sterkste. Guillaume Martin wist nog terug te keren en pakte dus inderdaad de punten op de voorlaatste berg. Maar het leukste was eigenlijk wat daarachter gebeurde. Want dat was natuurlijk het lang voorspelde duel tussen die giganten richting de Angliru. We hadden gisteren al een beetje in de analyses kunnen lezen, volgens mij, dat de verwachting wel was dat het op die berg daarvoor, dus dat is de Alto de Cordal, al los zou gaan. Ja. Omdat je daar al, zat zo'n korte afdaling tot aan de Angliru. En het is eigenlijk was mooi, want daar kon je eigenlijk al verschil maken.
Ja, het is ook een pittige berg, hè?
Ja.
Dus gewoon 5-6 kilometer aan 9%.
Ja, maar wie stak daar zijn neus aan het venster?
Ja, leuk.
Chris Froome.
Chris Froome.
Ja, dat was leuk.
Ja, ik zat gisteren nog te denken van het kan toch niet zo zijn dat hij op deze manier afscheid neemt. Weet je wel, elke keer 76ste en geen gekkigheid. Want stiekem is Froome namelijk echt best wel een spectaculaire renner.
Ja.
Hij heeft een beetje de schijn tegen doordat hij voor Ineos / Sky heeft gereden altijd.
Altijd het laatste treintje in het...
Ja, maar je ziet nu hoe moeilijk het is om het af te maken. Dus, want Jumbo doet hetzelfde. Hè? Die hanteert de wurgslang-tactiek, noem ik dat altijd. Mm-hmm. Je gaat gewoon kaart op kop rijden. Je knechten zijn debiel goed in orde. En knijpen langzaam aan de keel dicht van het peloton. Geen ademruimte, geen mogelijkheid tot wegspringen.
Ja.
En dan op een gegeven moment, als laatste knecht gedaan is, dan val je aan. En Froome is jarenlang dat laatste wagonnetje geweest. Maar die viel niet aan op 500 meter voor de top of 700 meter voor de top. Maar gewoon 2 kilometer voor de top.
Ja.
Of 3 kilometer voor de top. En dan maak je echt verschillen. En dat is dus echt ontzettend knap. Naast dus het alle gekkigheid die hij heeft gedaan. Want hij is gewoon er van toe op gerend.
Ja.
En die etappe naar Sestriere.
En gedownhilled met Sagan.
Ja, weet je. Dat soort dingen heeft hij gewoon.
Stang.
Ja, heeft hij gewoon allemaal gedaan. En
ja,
hij moet nu.
Ja, het is wel
weg.
Inderdaad tijd voor de herwaardering van Chris Froome.
Ik heb het idee. Ja, ik heb het idee dat hij ook weg moet bij Ineos. Wat ik een beetje droevig vind.
Ja.
En hier rijdt hij dan. Hij kwam dan wel. Dus uit respect noemden ze hem ook nog kopman. Maar ik denk dat ze wel wisten van, nou ja, hij gaat het niet brengen deze ronde.
Mm-hmm.
Maar ik hoop dat hij nog een leuke konijn uit de hoge hoed trekt. Eigenlijk, ik heb net even gekeken, dus ik was aan het kijken naar die tijdrit.
Ja.
Ik heb een paar eurotjes op hem gezet. Je krijgt 51 keer je inzet.
Oh, ja?
En dat vind ik echt wel veel.
Dat vind ik ook veel.
Sowieso wou ik, want ja, we hebben vorige keer natuurlijk een weddenschapje gedaan met dit sprinten.
Mm-hmm.
Dacht ik van, nou, misschien kunnen we weer een leuk weddenschapje onderling.
De tijdrit?
Ja, voor de tijdrit.
Oké. Okay.
Ja.
En wat is dan jouw voorstel?
Nou, jij mag natuurlijk eerst kiezen, want ik heb gewonnen.
Ja.
En dat ik dan de snacks meeneem of iets dergelijks.
Mm-hmm.
Of tenminste, als dat de verliezer
De snacks meeneemt.
Ja.
Ja.
Voorbij
maar ga jij voor Chris Froome, wil je dat nou zeggen?
Nou, ik zat persoonlijk aan Cavagna te denken.
Mm-hmm.
Maar als jij die persen neemt, dan ga ik voor Froome.
Oké. Okay. Ik ga er even over nadenken.
Maar ik krijg nog even de tijd.
Ja,
enfin.
Ja, maar nog leuk over Chris Froome. Want ik zei al, het is tijd voor de herwaardering van Chris Froome. Hij nam zich nam zich ook wel voor me in. Nee, andersom. ik werd wel weer een beetje enthousiaster over Chris Froome. Omdat hij werd op Twitter werd hij aangesproken door iemand die zei... Ja, die vond het beneden zijn stand dat hij als een renner met zo'n palmares... ging knechten voor Carapaz. En toen zei Froome, en dat vond ik heel mooi... zei ja, ik zou niemand ooit vragen om iets te doen wat ik zelf niet zou doen, zei hij. Dus als ik andere mensen vraag om voor mij te knechten, moet ik het zelf ook dat vuile werk doen, ja, als het nodig is.
Mooi.
Toen dacht ik, dat heb je mooi gezegd, Chris.
Zeker. En hij was er dus vandaag.
Hij was er vandaag. En ja, met Carapaz in het wiel. En het leek even alsof ze met z'n tweeën vandoor gingen.
Ja, ja.
Maar dat was buiten de Giza gerekend.
Ja, die is wel weer in orde. Ja. Zo, de knetterij. Die rijdt wel echt heel sterk.
Op een gegeven moment had hij zo'n echt een enorme... Toen reed hij denk ik al kilometers op kop, bergop. En ja, toen had hij even zo'n gelukzalige glimlach. Ik denk dat Gesink echt het nirvana heeft bereikt.
Ja.
Helemaal zen is hij.
Ja, nou ja, we hebben best wat kritiek gehad op in de Tour. Omdat ik niet altijd even slim vond wat hij deed.
Nee.
Maar ik vind dat hij
toch
echt...
weer die controlecamera heeft. Gewoon iemand nodig die in zijn oortje zegt, nu moet je rijden en nu niet.
Inderdaad. En hij rijdt echt ontzettend sterk. Ja. Deze vooral te echt genieten.
Ja, verrassend ook. En hetzelfde geldt natuurlijk voor Koes eigenlijk. Allebei die jongens natuurlijk echt al een stevige Tour achter de rug hebben ook.
Ja.
Roglic trouwens ook.
Ja, nou ja, Koes. Hoe Koes er elke keer bij zit.
Ja, en speels gemak, hè?
Ongelooflijk, want Froome was aan het sleuren op kop. En hij was daarachter, was hij nog even iets aan het eten. En hij nam nog een bidonnetje aan. Volgens mij heeft hij nog een telefoontje gepleegd. En heeft hij nog even ingezet op zichzelf. Voor de winst vandaag. Want hij was echt daarachter met speels gemak reed hij erachteraan.
Maar even dan, hoe doodzonde is het dat hij die ene etappe zo heeft moeten laten lopen?
Ja. Ja, daar komen we weer bij de tactiek van Jumbo.
Yeah.
En dat sluit een beetje aan bij dat we nu zien hoe moeilijk het is om die wurgslang-tactiek af te maken. Dus dat Roglic gaat dan 700 meter, 500 meter voor het einde en pakt hij een paar seconden. Als je zo sterk bent als Jumbo, moet je toch, daar hebben we het al eerder over gehad, maar moet je misschien toch iets anders proberen, omdat je kopman het elke keer net niet af kan maken.
Mm-hmm.
Dus probeer de ander op kop te dwingen, wellicht, met een Bennett, met een Koes, door ze inderdaad gewoon korter te houden en iets meer te gaan spelen.
Dat was denk ik ook de bedoeling. Maar dat is dus in die ene etappe waarin Roglic met zijn regenjasje aan het kloten was, grandioos mislukt. En dat is wel, want als je hem ziet, ja, ik denk dat hij vandaag gewoon had kunnen winnen, Kuus.
Ja, dat denk ik ook.
Hij was zo goed.
Hij was de beste, volgens mij.
Ja, dat speelsgemak even inhouden om Roglic weer op te halen en terug te brengen. En weer even, het was echt fascinerend.
Ik vond hem op een gegeven moment dat ik voor het eerst dit seizoen zag van, hij heeft het zwaar.
Ja.
Dat je gewoon iets in zijn blik zag van, hij gaat niet helemaal soepel meer mee. Maar ik had wel het idee van als hij wil, dan rijdt hij nu nog naar Carty toe en wint hij hem.
Ja.
Maar moet ik wel zeggen, zo ziet het er ook altijd bij me uit. En dan demareert Roglic en de rest zit dan erachter nog die paar honderd meter een beetje te sterven in het wiel.
Ja.
En het is niet dat Koes dan ook meegaat.
Nee.
Of dat hij met die concurrenten meegaat. Dan laat hij, of hij laat het lopen, of hij is gewoon...
Ja, op.
Hij is op, maar hij ziet er gewoon nog steeds uit alsof hij op fietsvakantie is. Dat kan natuurlijk ook, hè?
Ja.
Maar ik had het idee dat hij de sterkste was vandaag.
Maar de overmacht van Jumbo-Visma is wel nog veel groter dan tijdens de Tour, hè?
Ja, maar het vertaalt zich dus niet uit in minuten.
Nee, nou ja, laten we na de tijdrit verder praten.
Tuurlijk. Maar ik heb er nog steeds veel vertrouwen in, maar...
Ja, maar even, dus wat ik wilde nog even Vingegaard noemen.
Zo.
Want
terecht.
Dat is Gesink en Kuus deden natuurlijk fantastisch werk. Maar dit was eigenlijk ook de eerste keer dat we Vingegaard zo lang op die positie in de klimtrein van Jumbo zagen.
Ja.
En I liked what I saw.
Ja, nou ja, geheel mee eens. Jonge gozer, talentje.
Ja.
Volgens mij is de eerste grote ronde, als ik me niet vergis.
Je trekt zijn geel-zwart truitje aan en je laat zijn berg oprijden, zei je. zei José.
Ja, het is indrukwekkend wat hij laat zien.
Ja.
Hij is dit jaar achtste geworden in Polen. De Ronde van Polen.
Mm-hmm.
En
won ook een etappe daar, toch?
Dat weet ik niet. Dat heb ik niet... nee, volgens mij niet. Althans, dat staat hier niet.
Mm, okay.
Maar echt weer een heerlijk talentje uit Denemarken.
Ja. Ja, leuk. Ja, nee, ja, dus ook, vind ik ook leuk dat dat soort. Dat is. Dat had wel. Zei jij eerder deze uitzending ook al. Volgens mij wel vaker dat geroemd bij de Vuelta. Dat het echt een leuke plek is om juist die jonge gasten aan het werk te zien. En ook verrast te worden en nieuwe namen te leren kennen. En dit is ook. Dit vind ik ook heel leuk. Want zo'n kopbeurt leidt er dus ook toe dat je hem gewoon 3 minuten lang of 4 minuten lang. Of hoe daar misschien nog wel langer. Gewoon in zijn gezicht kijkt.
Ja, ja,
dus
ja, ja,
ik weet niet hoe die eruit ziet eindelijk. Dat is ook fijn.
Ja.
Ja. Goed. Ja, dus wat gebeurde er? Het was natuurlijk het spektakel liet lang op zich wachten. Want Gesing en Vingegaard hielden strak tempo omhoog. En dus de topfavorieten bleven dicht bij elkaar. Nou ja, 1 kilometer of 6 onder de top van de Angliru zaten er eigenlijk nog 10 man bij elkaar. Roglic, Vingegaard en Kuss van Jumbo-Visma. Carapaz in zijn eentje van Ineos. Waren weer vroeg weg, al zijn kompanen. Ja. Vooral Van Baarle eigenlijk dit keer. Die was tot nu toe iedere keer echt de sterkste.
Ja, en Froome toch ook, hè? Die toch ook gewoon wel...
Ja, snel parkeren.
Ja.
Ja, Mas... waarvoor de mobbies heel hard hadden gewerkt. Dan Martin, Woods en Carthy van EF Education, Vlasov en Wout Poels. Wout Poels hing heel lang aan het elastieke. Heel lang dat veel mensen hadden hem voorspeld voor de Angliru. Omdat hij daar ook in het verleden hele goede resultaten had geboekt. Maar hij had het net niet vandaag.
Nee, maar hij rijdt wel echt een sterke Vuelta.
Ja.
Hij begon zwak, waardoor ik zoiets had van oef.
Wat wordt dat?
Wat wordt dat? En het is ook een beetje... hij staat toch een beetje op een tweesprong.
Hmm.
Hij is naar Bahrein gegaan om kopman te zijn.
Ja.
Dus niet meer knechten voor Ineos, maar echt voor eigen kans. Nou ja, dan gaat hij naar de Tour, daar valt hij, dat is pech. Wel in een ondersteunende rol. En dan nu kreeg hij de kans om het te laten zien. En de eerste etappe was het gelijk drama eigenlijk. Ja, ja, ja. Verloor die minuten.
Ja. Het is wel een beetje een poolskwaaltje ook, toch? Dat hij niet zo goed is in het begin van een grote ronde.
Ja, lijkt
en dat
het wel
dan in moet groeien.
Ja, dus wat dat betreft wordt het nog leuk komende week.
Ja, behalve dan, als je nu want laten we het zo even afmaken. Maar als we het toch over pools hebben. Dus nu een soort gekke... hij staat nu een beetje gek in het algemeen klassement. Want hij heeft dus een sprongetje gemaakt vandaag. Want hij reed uiteindelijk nog best aardig omhoog. Van 9 naar 6.
Ja.
Hij staat nu dus op 5-13. Maar de eerstvolgende die boven hem staat is Enric Mas. En die staat 3,5 minuut voor hem.
Ja, dat
is echt een end.
Dat is echt een end.
Dus dat is wel pittig. Dat is ook niet wat je even dicht rijdt in een tijdrit.
Nee,
in ieder geval
zeker
niet op Mas.
Niet op Mas. Nee, misschien nog op Dan Martin en Hugh Carty.
Ja, en er komen natuurlijk nog wel wat etappes waarin
je
verschil kan maken.
Maar ja, daar staat hij dan
maken.
Weer 5 minuten achter. Ja,
ja, dat is echt bizar, hè? Dus er zit echt in één keer zo'n schisma tussen de top 5 en de rest.
Ja.
Maar daar komen we zo nog op. Maar wat we zagen is eigenlijk... wat ik een beetje gek vond... Carapaz wekte de indruk dat hij niet zo sterk was, vond ik.
Want hij hing de hele laatste wiel.
Heel tijd in het laatste wiel. En ook al een paar keer dat ik dacht... hè, is hij nou aan het lossen? Moet hij nou een metertje laten? En dan was het dan weer net niet. En het voelde een beetje dat hij... Nou ja, aan het elastiek was een beetje een groot woord. Elastiekje. zou het nou bewust zijn geweest dat hij daar zat? Of kon hij gewoon niet beter?
Ik had niet het idee dat het een bewustie was. Ik had het idee dat hij er gewoon op een gegeven moment doorheen kwam.
Yeah.
En dat hij op een gegeven moment bloed rook.
Yeah.
Want aan Roglic zie je natuurlijk heel lang niks.
Mm-hmm.
Die blikt op bloos niet.
Nee.
Maar ja, de Angliru is gewoon... Iedereen gaat daar gewoon op zijn hardst.
Ja.
Er heeft heel weinig meer met tactiek en indelingen, weet ik veel wat, te maken. Je gaat gewoon... je stampt door en je probeert ritme te houden. Dat is het.
Ja.
En op een gegeven moment denk ik dat Carapaz toch gewoon... zwakte zag bij Roglic.
Ja.
En dan kan je natuurlijk wel altijd weer net wat harder. Mm-hmm. Maar dat duurde ook niet heel lang. Want op een gegeven moment moest hij wel weer lossen bij Vlasov.
Ja.
En bij... Dus en ze later zelfs nog dat Mas voor hem eindigde. Waardoor hij ook geen bonies pakte. Dus
nee.
Ja, misschien had hij het gewoon eerder op de klim wat zwaarder.
Mm-hmm.
Ging hij gewoon heel lekker op, op het passen van Roglic.
Het was wel een... Roglic... hij reed heel zwaar, vond ik.
Ja.
Veel zwaarder dan alle anderen.
Ja, ja,
dat is misschien ook een teken. Dat je denkt van ik kan er gewoon dat hoge tempo, dat hoge beenritme even niet aan. Ik moet het gewoon even op power doen. Maar dat is natuurlijk wel what wears you out halverwege de klim.
Mm-hmm.
Er zat weinig soepels aan. En op een gegeven moment had ik even zelfs het gevoel, hij gaat echt breken. Toen maakte hij een paar van die stuurmanoeuvres ook van links naar rechts.
Ja.
Toen dacht ik, oh, dit is echt...
En je zag Koes een paar keer omkijken van, kom je nog?
Ik denk dat het heel goed was dat hij Koes erbij had. Om alleen al zeg maar mentaal gewoon als een soort steun te hebben.
Ja.
Want uiteindelijk moet je zeggen, want wat gebeurde er? Dus Mas en Carthy en Carapaz, die reden dus eigenlijk met z'n drieën weg. Hoewel dat wegrijden op een gegeven moment...
Tussen aanhalingstekens, ja.
Ja, want het is, je ziet dan, zeg maar, het gaat dan over een verschil van 15 seconden... wat zich afspeelt op 40 meter weg. Ja. Dat slaat echt nergens op.
Wat gingen ze langzaam, joh.
Onvoorstelbaar.
En dat vind ik trouwens jammer. Waarom zien we wel de percentage rechts onder in beeld en niet hoe hard ze rijden?
Ja, nou, dat had je graag willen zien.
Tuurlijk. Ja. Dat wil ik gewoon. Dat wil je gewoon zien, ook maar, per renner.
Ja, maar ik denk 8-9 per uur of zo.
7-8-9, maar dat
het stijlste.
Dat wil ik dus weten. Ik wil het gewoon precies weten op zo'n moment.
Ja, maar dat was leuk geweest. En, dus zij gingen weg. Eigenlijk dacht ik, Hugh Carthy, die zat zo scheel te kijken in het wiel van Carapaz en Mas. Dat ik dacht, nou ja, die moet er op een gegeven moment af. Maar die schakelde op een gegeven moment bij. En die ging er toch vandoor met een tempo waar je eng van werd.
Zeker, ik was eigenlijk al de hele week een beetje aan het wachten tot hij zou breken.
Ja.
Hij is voor mij een verrassing.
Mm-hmm.
Volgens mij was zijn beste resultaat tot nu toe in een grote ronde 11e of 12e in de Giro.
Ja.
En dat hij een lekkere punch heeft, wist ik wel. Dus dat hij aardig een berg op kon, wist ik ook wel. Maar wat hij nu laat zien, ja, dan doe
ik
je
dacht
gewoon...
dat het een beetje reserve van Michael Woods. Als die niet kan, dan sturen ze Hugh Carthy.
Ja, inderdaad. Ja. En Woods is natuurlijk gevallen. Net zoals Felipe Martinez.
Ja.
Maar hij neemt de honneurs waar op een manier waarvan ik denk, wow, oké.
Ja.
En... Didn't see that coming.
Nee, weet je hoe goed zijn tijdrit is?
Matig.
Ja, toch?
Matige tijdrit.
Ja, toch wel. Hij gaat gewoon meespelen voor het podium.
Ja, zeker.
Want die andere jongens zijn ook niet zo goed in tijdrijden.
Nee, dat is natuurlijk van de top 10. Nou, Roglic steekt er tijdrit technisch denk ik wel echt ver bovenuit. Mas kan een aardige tijdrit rijden. Pools op een goede dag.
Ja.
Ja, Valverde, ja. Mm. En de rest is allemaal echt matig.
Ja.
Ik bedoel, Daniel Martin, als hij niet achteruit gaat, ben je al blij. Grosschartner, hetzelfde verhaal.
Ja, en die staan al op zo ver achter.
Ja, Vlasov, ja. Neven.
Even afmaken dan, want dan kunnen we het daar zo over hebben. Dus Roglic moest passen. Die was blij dat hij Koes nog bij zich had. Carthy, die ging er vandoor en won de rit. Carapaz probeerde nog het verschil groot te maken. Het leek even alsof hij Roglic echt gebroken had. Maar uiteindelijk viel het toch tegen. Want hij pakte en geen bonificatieseconden. En Roglic kwam gewoon nog op 10 seconden van hem binnen. Dus uitstekend schade beperkt gehouden, zou ik zeggen. Ik zou zeggen, ik kan me voorstellen dat het een dreuntje is voor Roglic, dit. Maar ik dacht eigenlijk, ja, maar als je dit goed analyseert, je bent gewoon een morele winnaar. Want dit was het moment waarop Carapaz afstand had moeten nemen.
Ja,
als het
zeker
je niet lukt.
Nee, zeker. Want de tijd hadden we het net over. Daar gaat Roglic natuurlijk tijd pakken.
Ja.
En eigenlijk, als je naar de rest van het parcours kijkt. Woensdag is een puntje.
Ja.
Niet echt een super puntje, maar een beetje was zoals vorige week. Donderdag en vrijdag is heuvels. Mm-hmm. En zaterdag is nog bergop rammen.
Ja.
En that's
maar
it.
Geen Angliru. Dus het is niet een, het is niet zo'n steile.
Nee, maar wel
steile
buiten categorie.
Ja.
De slotklim. En daarvoor heb je toch twee bergen volgens mij van de eerste categorie. Dus natuurlijk, je kan daar wel nog. Er kan nog wel wat gebeuren, maar er gaat daar niet met minuten worden gesmeten.
Nee, en dat gaat hij wel nodig hebben, denk ik, na die tijdrit.
Ja, we gaan het zien. De tijdrit van Roglic in de derde week is toch altijd wel een stuk minder. Ja. Weten we inmiddels.
Ja.
Sowieso, de derde week van Roglic is toch vaak wel wat minder.
Ja, hij zit nu in his defense. Het zit nu vrij vroeg in de derde week. Deze tijdrit.
Ja, bovendien,
en na een dag rust.
Ja, en bovendien is de Vuelta ietsjes korter.
Ja.
Dus dat spreekt natuurlijk ook in zijn voordeel.
Nee, maar dus
het is wel Lekker spannend.
Ja, ja, Carthy won dus de rit voor Vlasov en Mas en Carapaz. Roglic werd vijfde voor Kuss en Dan Martin. Pols hield toch ook nog redelijk de schade beperkt van iemand die er vrij vroeg af moest.
Ja.
1.35 en dat brengt hem dus op de zesde plek in het algemeen klassement. Maar ja, dus wel, je hebt dus nu de situatie waarin Carapaz bovenaan staat. 10 seconden gevolgd door Roglic. 32 seconden op Hugh Carthy. Dan Martin op 35 seconden. Dus dat, die top 4 zit super dicht bij elkaar.
Ja, dat gaat echt nog wel. Dat wordt echt nog wel leuk.
Ja, dat wordt heel leuk. Zeker voor die voor tweede, derde en vierde plek, ja, zeg maar, denk ik. En dan heb je een gat naar Enric Mas. Die staat op 1.50. En dan een enorm gat naar Wout Poels. Die staat op 5.13. En dan heb je een rijtje met Groschartner, Valverde, Vlasov en Nieve. Die allemaal weer binnen 1,5 minuut staan.
Vlasov, reuzensprongen. 6 plekken.
Ja.
En die baalt wel van die eerste 3 dagen.
Ja.
Daar heeft hij echt zijn hele Vuelta vernacheld. Anders deed hij nu gewoon mee.
Ja.
Volgens mij verliest hij in de eerste rit iets van 4 minuten of zo.
Ja, nou ja, dat is een duur.
Hij...
Want hij rijdt nu gewoon weer met de beste mee.
Ja,
ja.
Echt goed te zien.
Ja, die tijdrit, dat wordt gewoon alles bepalend, denk ik.
Ja, denk het wel.
Ja.
Ja, maar ja, die tijdrit in zaterdag.
Ja.
Zaterdag kan je natuurlijk gewoon nog wel een hoge hoed, een konijn uit de hoge hoed.
Ja.
Een conejo.
Ja, dat is waar. Tegelijk denk ik ja, maar Jumbo-Visma heeft het wel. Ze hebben zo'n sterke ploeg.
Mm-hmm.
En niemand anders heeft zo'n sterke ploeg om echt iets te proberen. Dus Jumbo-Visma kan ook met de ploeg nog genoeg recht trekken.
Ja.
En dat is denk ik, dat gaat denk ik met de tijdrit van Roglic echt het verschil maken. Dus ik vond het een beetje bij José en
Renaat.
Ja. Fijn duo trouwens met z'n tweeën.
Koningskoppel. Ja. Echt mijn absolute lievelings.
Ja, ik durf dat nog niet aan, maar wel.
Het gaat heel weinig over wielrennen de eerste paar uur.
Ja, maar dat doet ook.
Maar dat is heerlijk. Ja.
Ze zijn in ieder geval goed op elkaar ingespeeld.
Ja, ja.
Weinig frictie.
Ja.
En ze zijn ook lekker allebei. Ze zijn, noem je dat? Zelfstandig. Als in ze hebben allebei een eigen verhaal.
Ja. Ja,
en het schuurt niet. Dus dat is goed.
Ja,
en,
met als hoogtepunt dat verhaal van Renaat. Dat hij op bezoek was bij Eddie Plankaert. Heb je dat gehoord afgelopen week?
Nee.
Renaat vertelde een vrij lang verhaal. Ik denk 1 minuut of 20.
Ja.
Over dat hij ooit...
wat ik echt prima vind,
ja,
trouwens.
Zeker. En want ze reden door een stukje bos. En het werd al wat donkerder. En dat was het haakje. Waar het zei, ja, ik ben ook ooit in een donker bos geweest in Litouwen.
Hij heeft ook gewoon geen haakje nodig.
Nee. In Litouwen bij Eddie Plankaert. Die was toen gestopt met wielrennen. En dan ging ze daar een reportage maken. En dan had hij een van haar houtbewerkingsbedrijf of zo. Ja, Eddie was zelf ook nog een beetje op zoek naar zichzelf. En ze mochten dus bij Eddie blijven logeren. Hij en de cameraman. Dus een reportage gemaakt. Een paar dagen waren ze daar. En hij was helemaal blij en vereerd. Het was heel gezellig. En op een gegeven moment gingen ze s'avonds nog even het bos in. En weet ik wat. En op een gegeven moment komen er dus allemaal mannen uit de bosjes met geweren. Waarop Eddie helemaal in paniek begint te roepen. Hou je stil, hou je stil. Het is de maffia, het is de maffia. Ze gaan ons beroven. Waarop de cameraman, die had al zijn Zwitserse zakmes tevoorschijn gepakt om zich te verdedigen.
Oké.
Okay. En toen bleek dus dat het de Nederlandse buurman van Eddie Plankaert was met bezemstelen. En Eddie had ze ingehuurd om deze grap uit te halen met hem. Ja, heerlijk.
Arme Renaat.
Arme Renaat, ja, zeker. En ik denk dat hij 1 minuut of 20 of zo heeft verteld.
Ja, dat vind ik knap.
Ja.
Voor zo'n anekdote.
Het was echt feest.
Ja, mooi. Ja, nee, ik mag ze ook wel. Nee, maar zij waren, vond ik, vrij mild over. Zeiden, ja, het is een super spannende Vuelta. En er kan nog van alles gebeuren met die 4 man binnen de 35 seconden. Maar ik dacht wel, ja, dat is waar. Maar dat is niet, vind ik niet helemaal een eerlijke afspiegeling van waar deze koers nu staat. Want feitelijk is het Roglic zit echt in een uitstekende positie.
Ja.
En natuurlijk weten we de derde week. Maar ja, god, alsof Carapaz, Carthy en Dan Martin zo'n enorm track record hebben in een derde week van de grote ronde. Dat is er ook niet zo.
Nee, Carapaz wel. Carapaz goed in de derde week.
Ja.
Was in de Tour goed. Was vorig jaar
maar
in de Giro.
Maar die heeft geen ploeg. Weet je, dus het is ook een beetje... Nou ja,
en
goed.
Niet echt een tijdrit. Dus in principe zit Roglic op rozen.
Ja.
Maar dat zat hij in de Tour ook. Dus
ja, maar hij zit wel meer op rozen dan dat hij in de Tour zat. Toch?
in de Tour twijfelde er niemand aan dat Roglic hem niet ging winnen.
Nee, maar dat is waar. Maar
en dat blijf ik herhalen. Want ja. Iedereen die na afloop zegt, ja, ik heb het de hele tijd gezegd. Nee, maar dat is echt uit zijn nek.
Ja, nou, er zal ongetwijfeld wel iemand zijn geweest die het heeft gezegd. Net zoals dat er nu mensen zijn die zeggen dat Trump toch gaat winnen.
Oeh. Je gooit even een politiek bommetje hier.
Ja, dat kan. Ja, het is leuk, hè? Dus aankomende donderdag, dan hebben we gewoon een andere president van Amerika misschien.
Ja, laten we het hopen. Het
zou goed zijn. Maar anywho, ik denk dat het dus dat de kans. Nee, dus daar heb je gelijk in. Iedereen dacht, de meeste mensen dachten, is voor Roglic is het. Ja. Maar ik denk dat de kans groter is dat Roglic. Nee, ik denk dat hij er nu beter voor staat dan hij in de Tour ooit gestaan heeft. Roglic.
Poeh. Nou, ik vind het vergelijkbaar.
Oké. Okay. Nou ja, dat is nog steeds de kans. Allebei, ja, de kans het grootst dat hij hem wel wint.
Als ik op iemand in moet zetten momenteel, dan is het Roglic.
Ja. Goed, dan zijn we het daarover eens. Voorspelbokaal. Jonne, jij had het hobbelpaard.
Ja.
Ging lang mee.
Hobbelde lang mee.
Trok schitterende bekken, maar het was niet genoeg.
Ja, hij moest op een gegeven moment lossen. En toen kwam hij er toch weer bij. En toen hobbelde het en het hobbelde. Maar
ja, het wordt wel een verzameling stijltjes straks bij Israël.
Ja, ja. Samen met Froome.
Ja.
En even kijken, welke kleppers hebben ze? Woods natuurlijk.
Mm-hmm.
Ja, dat zijn allemaal schitterende. Zitten gebeiteld op de fiets.
Ja.
Maar ik ben wel echt heel blij dat hij weer op niveau is. Ik ben echt fan van Daniel Martin. En ik vind het gewoon altijd leuk als hij het goed doet.
Ja, is het ook.
Jij had?
Ik dacht, het wordt het laatste kuntje van Valverde.
Ja.
Maar nee. Hij moest er vrij snel af.
En wat betekent dat? Betekent dat dan dat hij nog een jaar doorgaat om een laatste kuntje te laten zien? Of is het nu echt
Nou, het zal veel afhangen van de laatste week. Ik denk serieus dat Valverde gaat, als hij niet een overwinning pakt in de laatste week, denk ik dat de kans groot is dat hij zal zeggen, de groeten.
Adios?
Ja. Ja. Net als Bassi en Adriaan destijds.
Ja.
Ja. Maar dat denk ik.
Ja? Ja. Oké, nou, we gaan het zien. Er liggen wel echt kansen voor hem.
Ja, zeker.
Dus,
ja.
Er zijn echt iets van 3 of 4 etappes waarvan ik denk, als jij daar wat probeert, staat ook op ruime achterstand natuurlijk, op ruim 6 minuten.
Ja.
Hij zal wel iets van ruimte krijgen.
Ja, en iedereen gunt het hem ook, toch?
Ik weet niet of Valverde nou heel geliefd is in peloton.
Nee,
maar
want we missen natuurlijk nog. Wij hadden natuurlijk deze Vuelta aangekondigd als Hofstede versus Valverde, de sequel. Dit duel hebben we natuurlijk nog niet gezien. Dus
nee.
Ik verwacht dat we in de laatste week nog wel een keer Valverde die wegspringt en Hofstede die hem gaat halen.
Ik hoop het, van ganser hart.
Dat zou schitterend zijn, ja, toch?
Dat zou heel vet.
Oh, ja. Anywho, ik moet het niet meer zeggen, heb ik al de derde keer. Ik moet het uit mijn repertoire halen.
Ja, genieten.
Heel moeilijk.
Omdat 1 keer iemand ooit een mailtje heeft gestuurd, hè?
Nou, maar daar heeft diegene heel erg gelijk in. Dat is echt een stopwoordje. Dat moet ik niet gebruiken.
Anywho?
Hoe dan ook. jij had het hobbelpaard. Ja. Tim had Vlaashof, dus we waren alle drie...
Tim dichtstbij, hè? Tweede.
Ja, maar ja, tweede is de eerste
verliezer. Eerste verliezer, ja, zeker. Zeker als je geen internet hebt.
Dus eigenlijk heeft hij het slechtste gedaan van allemaal. 2 mensen die het goed voorspeld hadden. Wat ik weinig vond, want we hadden superveel inschrijvingen op vriend van de show, /De Rode Lantaarn. En het grappige is dat heel veel mensen altijd op dezelfde persoon gaan zitten. Terwijl ik heb het idee, een tip voor de voorspelbokaal. Het is altijd strategisch interessant om... er zijn heel veel mensen die dus altijd voor de topfavoriet gaan. Dus in dit geval dus bijvoorbeeld Roglic of Carapaz. En het loont echt om dan een renner te kiezen die daar net onder zit. Want waarschijnlijk ben je dan één van de weinigen die daarop zit. En de kans is toch altijd best wel aanwezig dat zo iemand dan toch wint.
Ja.
Tippie.
Geen mee eens.
Ja. 2 mensen. Pozzo Frizo en Oscar.
Met een K.
Precies. Ik heb niet gekozen, dus jij mag zeggen welke van de 2.
Pozzo Frizo natuurlijk.
Pozzo Frizo. Die mag de groetjes doen in de volgende show. En wint eeuwigdurend opscheprecht. Helaas Oscar. Het was Jonne die deze keuze heeft gemaakt. Volgende keer ben je aan de beurt. Vorige week hadden we Gijs van Malen. Die won de voorspelbokaal. En naar zijn groetjes gaan we nu even luisteren.
Beste bankzitters. Wat een eer dat ik de groetjes mag doen. Voor de eerste keer een goede voorspelling. En meteen de groetjes. Dankjewel, Primoz Leonardo Roglic. Allereerst de groetjes aan mijn vader Jacques, die mij wielerfan en verslaafd aan de Rode Lantaarn heeft gemaakt. Volgende keer beter voorspellen, pap, dan verwacht ik groetjes terug. Sorry en de groet aan mijn moeder Karin, die net zo van het dikke wiel in de vocht als dat wij doen, maar niet begrijpt dat wij het weer over de kwal of het tijdperk hebben. Groetjes aan mijn vriendin Maxine en mijn broer Mart, die beide niks met wielrennen hebben, maar toch de groetjes verdienen. Daarnaast wil ik graag de groetjes doen aan de heren van Bolroet. Albert, Kees, Ed, Gerard en Frits. Alle wielerfan, maar nog niet trouwe luisteraar van de Rode Lantaarn. Wordt nu wel echt tijd, heren. De laatste groetjes zijn voor jullie. Bedankt voor de diepteanalyses. Bedankt voor het lachen, wat soms voor gekke blikken op straat zorgt. En natuurlijk bedankt voor het eeuwige opscheprecht. De groetjes van mij.
Nou, dankjewel Gijs.
Ja, hoewel er werden veel groetjes gedaan aan mensen die niet naar ons luisteren.
Ja.
En dan vraag ik me af, verdienen die dat wel?
Ja. Toch? Nou, misschien is dit wel de aanleiding voor ze om te gaan luisteren. Dat mensen dan tegen zeggen, hey, wordt er groetjes gedaan in deze podcast. Misschien moet je even luisteren.
Ja, goeie.
Dus dat vind ik een slimme strategie van Gijs.
Ja.
Dankjewel Gijs. De volgende voorspelbokaal gaat over de Vuelta-etappe van aankomende donderdag. Naar de Puebla de Sanabria. Een heuvelrit van 230 kilometer. Niet mals. Zou toer-etappe schrijven, denk ik.
Uitdagend?
Uitdagend. Ja.
Of gewoon een lekker-lekker parcours.
Lekker-lekker-lekker. Ja. Het begint in Mos.
Bij Aad.
Zo heet die plaats. Ja. Mos.
Ja. Vet.
Aad.
Misschien kan ik daar mijn boekpresentatie doen van 101 Aad de Mos grappen.
A3000. Ja. Heel goed. Wie heb jij opgeschreven voor donderdag?
Ja, ik keek naar buiten. Ik zag de regen en ik dacht, waarom niet eens wel eens?
Ik had hem ook. Ik liep net in de regen naar de studio en toen boog ik mij over deze vraag. En toen regende het inderdaad ook. Ja. En dan is er maar één naam die natuurlijk in je opkomt.
Ja, Wet Wet Wellens.
Maar toen had jij hem al opgeschreven,
lekker.
Dus toen kon ik niet.
Heel tevreden
mee. En toen ging ik kijken wat Tim dan had voorspeld. En die koos voor een zege van Uilenbal. Gorka, mooie rover, Izagirre.
Ja.
En toen dacht ik, nou, deze wil ik wel aan. Dan ga ik voor Jon.
Ja, dat is een beetje zo'n play dat iemand moet gokken van... hoeveel weegt dit? Of hoeveel bonen zit er in die pot? En dan zegt iemand, 1251. Mm-hmm. En dat jij dan zegt, 1252. Ja. Ook heel flauw.
Ja, is flauw, hè?
Ja. Maar goed, als er dus een Izagirre wint, dan zitten jullie goed. En als het niet eens wel eens wordt, dan weet ik het doen.
Ik dacht ook nog even aan Jetse Bol. Die moeten ook nog zo'n momentje hebben. Deze. Hij heeft één keer in de vlucht gezeten. En dit is ook wel zo'n etappe waarvan ik denk, dit zou die aan moeten kunnen.
Zeker, het is echt een eentje voor de aanvallers.
Precies, dus dat zou leuk zijn. Dus daar zou ik ook mee kunnen leven.
Zeker.
Jetse wint. Als je mee wil doen, laat dan even een reactie achter op vriendvandeshow.nl/derodelantaarn. Daar staat op het moment van live gaan van deze podcast ook de nieuwe voorspelboeken.
U luisterde naar De Rode Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Willem Dudok en mijzelf, Jonny Seriese. Vandaag zonder Tim de Gier, a.k.a. Sjaak Klootvis uit de Achterhoek, met slechts 3 volgers. Volgens Petlef, hè? Volgens Petlef.
Volgens Petlef, ja.
Veel dank aan onze sponsor Canyon, hashtag fiets van de show. En aan vrienden van de show, bijvoorbeeld Ilan van Veen, Johan Karremans, familie van, Rick Staring, Koen Citeur en Filip Scheuer.
Ja, maar ook Jelmer Douwstra, Joost Riese, Michel Bresser, Patrick Boer en Bart Portegijs.
Yes, nooit vroeg ik aan jou een stuiver. Dat je mee at was gewoon. Zelfs als jij een keer was stappen, gaf ik jou iets van mijn loon. Ik gaf je alles, zelfs mijn kleren, want een vriend die laat je niet staan. Ben je alles dan vergeten? Waarom deed je mij dit aan?
JC Bloem?
Nee, rake woorden van de enige echte André Hazes. Dus niet zeg maar een van de lelijk jong smoezelig aftreksel. En tevens een schitterende metafoor voor hetgeen wat wij de afgelopen jaren voor het Rode Leger hebben betekend.
Ik vind het wel mooi hoe jij langzaam maar zeker de benaming Rode Leger voor onze vrienden van de show.
Uiteraard. 1 mei zitten we eraan
Rusland
te komen. Op socialisten sluiterijen. Het Rode Vaandel volgen wij. Willen jullie eindelijk ook wat terug doen? Hey jongens, dat kan. Het hoeft tenslotte niet altijd van één kant te komen. Ga naar vriendvandeshow.nl/derodelantaarn. Al waar je kan klikken op word vriend.
Ja. Hoeveel hebben we er inmiddels? 674.
Nou, dan
mooi.
Zeg ik voor het eind van de week richting die 700.
Dat zou mooi zijn. We staan ver bovenaan, hè, van alle dag en nacht podcast.
Tuurlijk, dat ik had niks anders verwacht.
Op vriendvandeshow.nl staat ook nog een andere vraag. Namelijk de vraag die jouw zwarte gat gaat bepalen. Of het een leuk zwart gat wordt of een minder leuk zwart gat. Want wij willen graag horen van onze luisteraars. Wie zou je nou graag eens wat langer willen horen de komende winter? Van welke ploegleider of renner? Dat is wel een beetje onze voorkeur om dat soort mensen te hebben. We hebben niet per se wielerduiding van buiten het peloton. Kunnen we zelf ook wel, denk ik dan altijd.
Oeh.
Ja, toch?
Ja.
Jawel. Maar goed, die suggesties zijn ook welkom. Maar liefst renners of ploegleiders waarvan je denkt, jij hebben een mooi verhaal, daar wil ik wel eens 1,5 uur. Ja, we zeggen altijd een uur, maar het is altijd 1,5. Na luisteren deze winter. Dus laat van je horen, dat zou leuk zijn.
Yes. De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en Het is Koers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Bastiaan Gaillard, Maarten Visser, Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck. Dank jullie wel trouwens jongens voor de schitterende petjes die we hebben opgestuurd gekregen. Bas van Eyck is ook gediplomeerd brandweerman trouwens in Maden. Wist je dat Willem?
Ik heb er wel eens van gehoord, ja.
Ja, en zij schrijven dus elke week een updateje. Dat is echt superleuk als er dus weer wat is gebeurd. Mm-hmm. En daar ga ik dan elke week ga ik even kijken en dan lees ik dat voor. Oh nee, dat doe jij altijd.
Dat is mijn taak.
Kom maar door dan. Hebben we er nog
als correspondent.
Ja.
Ja, nou ja, gistermiddag werden ze weer verzocht om richting Biesbos te rijden. Want er was weer iemand onwel geworden in de Biesbos. En wat moet er dan gebeuren, Jonne?
Nierstenen.
Nee, het was geen nierstenen dit keer. Nee. Ja, misschien. Het ging misschien. Iemand was onwel geworden. Dus dat is altijd nog een beetje vaag wat hij dan heeft. Dus het zouden nierstenen kunnen zijn. Ja. Maar het is altijd natuurlijk in de Biesbos. Dan moet de blusboot moeten uitvaren.
Oh ja.
Die moet hem ophalen, hem of haar. En dan terugbrengen naar de wal. En dan staat daar de ambulance klaar om naar het ziekenhuis te rijden.
Is er een ziekenhuis in Maden?
Nee, maar in Oosterhout of in Breda kun je in het ziekenhuis. Of in Tilburg als het ernstig is.
Ja, in Tilburg is in Breda is alleen voor niet ernstige gevallen.
Nee, Breda is ook wel goed. Maar dus, ze hebben het volgens mij dat een beetje specialisme verdeeld. Dus het hangt een beetje vanaf wat je mankeert.
Oké.
Ja. Maar wat ik leuk vond, was dus ze moesten uitrukken naar de Biesbos. Maar jij bent niet bekend in de Biesbos, hè?
Ik ben er lang niet geweest, nee.
Het is echt, ze hebben zulke prachtige namen van polders en gebieden. Dus nu moesten ze uitdrukken naar de polder Kwestieus.
Oeh, ja. Ja
en de Kwestieus, ik dacht, ging er eens opzoeken. Want ik kende die naam wel, van dat de polder Kwestieus heet. Het wordt ook aangeduid als de polder Kwestieus.
Ja.
En dat is dus, zo heb je bijvoorbeeld ook de polder Boerenverdriet. En de polder Krakeelwaard. En ook Krakeel is natuurlijk een soort ruzie. Ja. En het blijkt dus inderdaad, deze woorden blijken dus allemaal voort te komen uit het feit dat er altijd strijd was in de Biesbos. Van wie een bepaalde grond was, of het op was of aan was. Dan ene was dan van de staat en de andere was dan van van particulieren. Ja. En daar was dan ruzie over. En dat werd dus uitgedrukt in de naam van de polder. Dus Boerenverdriet was waarschijnlijk een polder. Waarvan een boer dacht, die is voor mij. En dan bleek dus van de staat te zijn.
Schitterend.
Maar Kwestieus, dacht ik, daar vind ik echt een prachtige naam. Zo heb je ook overigens de Moordplaat in de Biesbos.
Dat klinkt een beetje Johan van der Sloot-achtig.
Ja, en naast de Moordplaat heb je ook nog de Dood, een polder. Heftig, hè?
Ja, daar wil je niet...
Daar zit ook vast ook nog een verhaal achter, maar daarover een volgende keer. Tot zover dit lesje topografie in de Biesbos. Ik hoop dat je genoten hebt, Jonne.
Jazeker. Ik vind het altijd leuk om dingen te horen uit vroegere tijden of als iets heel ver weg is.
Mm-hmm.
Weet je wel, dan heb je toch het idee dat er meer is dan alleen het leven binnen de A10.
Dat is waar.
Dat vind ik mooi. Ja. Ik vind het aandoenlijk.
Ja, klopt.
Toch?
Ja.
Ja.
En het is tijdloos, hè? Geschiedenis is er morgen nog, zeg ik altijd maar. Sinds vandaag.
Wil je reageren op deze Rode Lantaarn? Dat kan via vele wegen. Je kan ons sowieso vinden op Facebook en Twitter. Maar je mag ook mailen naar groetjes@deRodeLantaarnPodcast.nl. En we vinden het superleuk als je een review achter wil laten op iTunes. Omdat we ze zelf leuk vinden, maar ook omdat ze anderen helpen de show te vinden. Willem. Hebben we er nog één?
Zeker, van Daniel van Meij. Die schreef geweldig humor en navolgbe...
Ja,
dat komt omdat iTunes altijd afbreekt na een bepaald aantal.
Ja.
Het is niet dat hij in één keer de konijnenpijp inrijdt.
Nee, ik heb nog wel geprobeerd van aanklikken en afklikken, maar
dat werkt niet.
Nee. Het is gewoon navolgbe.
Navolgbe, ja.
Mooi
soort granaat in de konijnenpijp. Bij elke aflevering worden de uitstekende analyses afgewisseld met de nodige dosis humor om te lachen. Maar in de op één na laatste aflevering kwam het hoogtepunt. Ik was blij dat ik vast zat op mijn racefiets, want anders had ik er zeker weten van afgevallen. Ik kon niet meer stoppen met lachen na het schitterende intermezzo voor Dr. Potso. Keep up the good work.
Ja, ik denk dat was wel een hoogtepunt, denk ik, dit seizoen.
In ons oeuvre.
Ja, in ons oeuvre.
Zeker.
Gewoon, niet om,
maar
om...
we worden wel weer direct outshined door Gerben Thijssen natuurlijk. Dat is wel weer een beetje pijnlijk. Ja.
Hey, ja, wij zijn lekker, lekker.
Lekker. Wij zijn er aankomende donderdag weer na de etappe met de op ene laatste show van dit seizoen.
Zo, ja.
Het zou wel eens een bijzondere kunnen worden. Zal ik je vast moeten vast zeggen. Ja?
Ja?
Ja, ja.
Ik ben benieuwd.
Ik zeg nog niet wat.
Vol verwachting klopt mijn hart.
Vol verwachting, ja, mijne ook. Dat doet het zeker. Maar dus dacht ik, want dit is de laatste week hertekende wielerkalender.
Ja.
Dus komt hierna geen Guangxi of zo. Het is gewoon klaar. Dus we moeten er echt nog maar even van genieten deze week.
Ja.
Morgen rust en dan nog 6 dagen knallen. Nee, 5 dagen knallen.
Zin in.
Ja. A bientôt, jongen.
A bientôt. I wish I could be in the south of France.
in the south of France, sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.